Voor de luisteraars van de Kerktelefoon willen wij te lezen schriftgedeelte en het te zingen psalmen voor deze avond noemen. Het te lezen schriftgedeelte Hooglied 4. Hooglied 4. De te zingen psalmen, psalm 143, vers 1 en 6. Psalm 63, vers 1 en 2. Psalm 119, vers 88. Psalm 1, vers 2. Het te lezen schriftgedeelte, Hooglied 4. Door te zingen psalmen, psalm 143, vers 1 en 6. Psalm 63, vers 1 en 2. Psalm 119, vers 88. Psalm 1, vers 2. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, Heren, die den hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefden, genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken of bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van zijn Zoon Jezus Christus de Heere, door de Heilige Geest. Amen. Zingen wij nu uit de 143ste psalm. En daarvan het eerste en het zesde. O Heere, wil mijn gebeden horen. Neig tot mijn smeken gunstig oren. En ook het zesde, ik hef mijn handen naar den hoge. Mijn ziel is voor u alziend ogen gelijk een dor en dorstig land. 1 en 6 van 143.
Thank you.
Gemeente, luisteren wij met eerbied en aandacht naar het woord des Heren. Het zal u vanavond gelezen worden uit het Hooglied, het welk van Salomo is, en daarvan bijzonder het vierde hoofdstuk. Dus het Hooglied van Salomo, het vierde hoofdstuk, vraagt vanavond onze aandacht. Vooraf zullen u gelezen worden de 12 artikelen van het algemeen, ongetwijfeld en christelijk geloof.
Ik geloof in God, den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Zie, gij zijt schoon, mijn vriendin, zie, gij zijt schoon. Uw ogen zijn duivenogen tussen uw vlechten. Uw haar is als een kudde geiten die het gras van den berg Gileads afscheren. Uw tanden zijn als een kudde schapen die geschoren zijn, die uit de wassteden opkomen, die al tezamen tweelingen voortbrengen, en geen onder hen is jongeloos. Uw lippen zijn als een scharlaken snoer, en uw spraak is lieflijk. De slaap uws hoofds is als een stuk van een granaatappel tussen uw vlechten. Uw hals is als Davids toren, die gebouwd is tot ophanging van wapentuig, waar 1000 rondassen aan hangen, altemaal zijn de schilden der helden. Uw 2 borsten zijn gelijk 2 welpen, tweelingen van een ree, die onder de leliën weiden. Totdat de dag aankomt en de schaduwen vlieden, zal ik gaan tot den Mirreberg en tot den Wierookheuvel. Geheel zijt gij schoon, mijn vriendin, en er is geen gebrek aan u. Bij mij van den Libanon af, o bruid, kom bij mij van den Libanon af. Zie van den top van Amana, van den top van Sener en van Hermon, van de woningen der leeuwinnen, van de bergen der luipaarden. Gij hebt mij het hart genomen, mijn zuster. O bruid, gij hebt mij het hart genomen met één van uw ogen, met één keten van uw hals. Hoe schoon is uw uitnemende liefde, mijn zuster. O bruid, hoeveel beter is de uitnemende liefde dan wijn en de reuk uw olie dan alle specerijen. Uw lippen, o bruid, druppen van honigzeem. Honig en melk is onder uw tong, en de reuk uw klederen is als de reuk van Libanon. Mijn zuster, o bruid, gij zijt een besloten hof, een besloten wel, een verzegelde fontein. Uw scheuten zijn een paradijs van granaatappelen, met edele vruchten, cyprus met nardes, nardes en safraan, kalmoes en kaneel, met allerlei bomen van wierook, mirre en aloë, mitsgades alle voornaamste specerijen. O fontein der hoven, put der levende wateren, die uit Libanon vloeien. Ontwaak, noorderwind, en kom, gij zuidenwind, doorwaai mijn hof, dat zijn specerijen uitvloeien. O, dat mijn liefste tot zijn hof kwamen en aten zijn edele vruchten.
We gaan zingen, gemeente, terwijl er gecollecteerd wordt voor de gereformeerde Bijbelstichting, welke collecte was vanzelf van harte in uw milddadigheid aanbevelen. We gaan zingen Psalm 63, het eerste. O God, gij zijt mijn toeverlaat. En ook het tweede, ik heb u voorwaar in het heiligdom voor een beschouwd. Het vrolijke ogen en wat daar volgt, 1 en 2 van de 63ste psalm. geliefden, de tekstwoorden voor deze avond, deze dienst op uitnodiging van de Gereformeerde Bijbelstichting, vindt u in Hooglied 4, het eerste gedeelte van het 16e vers. Hooglied 4, vers 16a, deze woorden: ontwaak, noordenwind, kom gij zuidenwind, doorwaai mijn hof, dat zijne specerijen uitvloeien. Tot zover. Schrijven onder deze tekstwoorden een bede van de bruid. Overdenken eerst de oorzaak van haar bede. En dan willen we wat stilstaan bij dat boek Hooglied in het algemeen. En vooral ons afvragen wie de bruid is. En waarvan die bruid zich onderscheidt in dit boek. En wat de oorzaak is dat ze in vers 16 smeekt om ontwaak en kom. En dan wel noorden- en zuidenwind. In de tweede plaats staan we stil bij de inhoud van haar bede. Ontwaak noordenwind en kom gij zuidenwind, doorwaai mijn hof. In de laatste plaats het doel van haar bede. Als het gedeelte van onze tekst sluit vanavond met dat, heb u doel op dat, mag u ook lezen, dat zijn specerijen uitvloeien, opdat de reuk, zegt kanttekening 69, verspreid worden. Dus de bede van de bruid, de oorzaak van haar bede, de inhoud van haar bede, het doel van haar bede. En de Heere geef ons samen in luisteren en in spreken, de onmisbare leiding en inkomst van zijn Heilige Geest. Geliefden, het boek Hooglied is een bijzonder boek in de Heilige Schrift. Het lied der liederen. Van dezelfde hoogte en met dezelfde schone inhoud. Het is de 45e psalm waar de dichter van zegt: mijn hart geeft een goede reden op en ik zegge mijn gedichten uit. En dat van een eerlijke koning, die het zaligst lot ver boven andere goon kan schenken. Beminnelijk vorst, uw schoonheid hoog te loven gaat al het schoon der mensen oneindig ver te boven. Salomo schrijft dit boek door het ingeven des Heiligen Geestes, zo schreven onze vaderen boven de hoofdstukken van dit Hooglied. Het is een gesprek tussen Christus, de bruidegom, en de bruid, de welke zijn kerk is. Het is niet zozeer Salomo en zijn bruid Sulamit, maar het gaat over Christus en zijn kerk, zijn bruid. Al wordt er ook nog gesproken, twee belangrijke dingen: de vrienden van de bruidegom en de vriendinnen van de bruid. Eigenlijk is het boek Hooglied een lange doorlopende allegorie. En eigenlijk is elk woordje, elk zinnetje beeldspraak. Zo mogen we het niet doen met een gelijkenis. Dan zijn er vaak 1, 2, soms 3 punten van overeenkomst. Mogen we niet elke zin van de gelijkenis Vol geestelijk onderwijs gaan maken, dat is wel zo met het boekje Hooglied. Elke tekst heeft een diepere betekenis. En we komen voornamelijk in dit boekje, en dat zou ik in mijn eerste gedachte met u overdenken, we komen voornamelijk in dit boekje de bruidegom en zijn bruid tegen, de dochters van Jeruzalem en de vrienden van de bruidegom. Wie de bruidegom is, dat hoef ik u vanavond niet te zeggen. Dat heb ik u met 45 eigenlijk al uitgestald. Het is niemand minder dan de schoonste aller mensenkinderen. Het is niemand minder dan Christus, die zijn kerk geliefd heeft met een eeuwige liefde. En die zich vanuit de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid gegeven heeft. Om met zijn hart borg te worden, om tot God te genaken. Die bruidegom heeft vrienden. Men kan daaronder verstaan de oprechte, vrome, godzalige profeten des Oude Testaments, de apostelen des Nieuwe Testaments, mitsgaders, alle getrouwe predikanten of leraars der kerk. Kom daar straks op terug. Als de bruid in haar bede bidt, doorwaai mijn hof. En dan kunt u dat heel persoonlijk zien. Maar daar ligt ook ambtelijk onderwijs in. Doorwaai mijn hof. De bruid en de vriendinnen. Gemeente, daar zijn ten diepste maar twee soorten mensen op de wereld. Mensen die in Adam verloren liggen. Mensen die in Christus behouden worden. Twee wegen. Twee soorten mensen. Vanavond loopt er een scheiding door de kerk, niet van het rechter en het linker vak, maar een scheiding tussen bekeerde mensen en onbekeerde mensen. U loopt of op de brede weg of op de smalle, u bent in Christus of u bent er buiten. En toch meent het, daar is wel onderscheid onder degenen die buiten Christus zijn. Ik ken de meesten van u niet, maar ik schat dat de meesten van u die onbekeerd zijn, wel ernstige en meelevende mensen zijn. Er zijn ook onbekeerde mensen die leven midden in de wereld en in de zonde en in de goddeloosheid. Daar worden wij voor bewaard. Er is onder onbekeerde mensen een verschil. Je hebt jongelui die ernstig elke avond hun knieën buigen en Gods woord lezen. Je hebt er ook die doen het nooit. Je hebt ernstige mensen, je hebt onverschillige mensen. Gemeente, daar is verschil onder Gods, daar is verschil onder onbekeerde mensen. Maar daar is ook verschil onder Gods kinderen. Je zou kunnen spreken van kinderen van God die van hun kindse dagen zijn getrokken. Je kan ook spreken van kinderen Gods die op een krachtige wijze op latere leeftijd stilgezet zijn. Je hebt kinderen des Heren met veel vrijmoedigheid. Je hebt kinderen des Heren die erg gesloten zijn. In het boek Hooglied worden er eigenlijk twee bijzonder onderscheiden groepen onder Gods kinderen ons voorgesteld. Je hebt de bruid. En je hebt ook de vriendinnen, de dochters van Jeruzalem. Wie ze zijn? Als het over de bruid gaat, dan leest u van haar in Hooglied 2. Ze mag iets heel groots zeggen. Vers 16. Ze zegt, ik ben de zijne en hij is de mijne. Wil u het met het antwoord van de catechismus? De bruid is die kerk, zijn die mensen onder Gods kinderen die met vaste geloofszekerheid mogen weten dat ik niet meer mijn, maar mijns getrouwen zaligmakers Jezus Christus eigen ben. Die zijn niet alleen in het uur der wedergeboorte met Christus verenigd, maar die hebben in de geloofsoefeningen door woord en geest ook de zekerheid, naar de mate dat God het gegeven heeft, van de vereniging met Christus ontvangen. En wie zijn nou de zuigen? Wie zijn nou de dochters van Jeruzalem? Gemeente, dat wordt in het volgende hoofdstuk beschreven. Daar is de bruid aan het spreken tot de dochters van Jeruzalem. Dat ze krank is van liefde om haar enige liefste te mogen ontmoeten. En dan stellen die dochters van Jeruzalem naar de legering van hun ziel een vraag. Ze zeggen, vers 9 van Hooglied 5, wat is uw liefste meer dan een andere liefste dat gij ons zo bezworen hebt? Ze zeggen met eerbied gesproken, geoefend kind van God, wij hebben nog zoveel andere liefsten en wij kunnen maar niet begrijpen dat u er maar één hebt. Wat is nou uw liefste meer dan een andere liefste? Weet u, gemeente, die enige liefste Christus, hè, die is voor die dochters van Jeruzalem nog zoveel verborgen. Sommige van die dochters hebben in beginsel wel eens van hem mogen horen. De gemeentes hebben ook nog zoveel liefde in wettische zin tot de wet. En ze zijn toch heimelijk ook nog zo verliefd op hun tranen en op hun gebeden. En er zijn er zoveel van die dochters van Jeruzalem, van die zielen die wel door wederbarende genade Adam zijn afgesneden en Christus zijn ingeplant, die eigenlijk nog zo zich verbonden weet aan de wet. En die nog altijd proberen om door dat verbroken werkverbond zalig te worden. En dat nou al die liefsten eraan moesten om er maar één over te houden. Daar was ze eigenlijk nog zo blind van. Kijk, gemeente. Die dochters van Jeruzalem is eigenlijk meer de bekommerde kerk. De van verre staande. Waar de kennis van de middelaar nog zo zeer gering is. De dochters van Jeruzalem zijn Gods kinderen, die soms zelfs weten mogen van die geestelijke ondertrouw. En die met een apostel mogen zeggen, ik ben verzekerd dat mijn pand bij hem weggelegd bewaard wordt. Tot de dag van mijn zalige opstanding. De bekommerde kerk die zo menigmaal vreest. Hoe zal het als het over me staat op reis naar de eeuwigheid gaat, hoe zal het nog vallen? De bruid die zo menigmaal bezorgd is, nee, niet over haar staat, want die ligt vast in Christus, maar over haar stand. Hoe ben ik toch aldus levend tot Gods eer? Het verschil tussen je staat en je stand Ik heb het in kapellen, dacht ik, uitgelegd met een prachtige tulp. En die tulp die kan in volle bloei staan. Die tulp heeft een vaste staat. Maar geeft die tulp 3 dagen geen water. Hij staat er naar de stand zo ellendig bij. Misschien zijn kopje naar beneden. Misschien zijn bladeren wel verdord. Dat doet er niks vanaf dat dat een tulp is. Maar de stand van die tulp is zo bedroevend. Kijk, nou begrijp u misschien niet voor, dus waarom we vanavond 143 zongen. Aan het begin van ons samen zijn. Daar zingt zo'n bruid. Maar staat er niet zo best voor met haar. Ze is gelijk een dor en een dorstig land. Dat sedert lang ligt uit te drogen, verkwijnend. Niet in die doodse staat, want ze is van dood levend gemaakt, maar in die doodse stand. En nou is het gemeente, daar ga ik mijn eerste gedachte mee afsluiten. Nou is het in onze tekst vooral de bruid die deze bede doet. Er ligt ook wel onderwijs in voor onbekeerde mensen vanavond. En er ligt ook wel onderwijs in voor Gods bekommerde kerk, voor de dochters van Jeruzalem. Maar de tekst ziet vooral op een bede van de bruid. Dus dat zijn die kinderen van God, die vast en zeker van hun zaligheid zijn. Over hen heeft de bruidegom geroemd. Vers 12. Hij heeft hen genoemd, mijn zuster, o bruid. En heeft ze getekend onder een kostelijk beeld, het beeld van een hof, van een tuin met een muur eromheen. Een besloten hof. Een besloten wel, een verzegelde fontein. En die hofgemeente, ik wil het bij dat beeld maar laten. En die hof, die staat vol met edele vruchten. Vers 13, kanttekening 56. Voortreffelijke vruchten, versta hier door de goede werken der gelovigen die God aangenaam zijn. En als je door die hof, door die tuin loopt, gemeente, vers 14, dan ruik je daar de heerlijkste geuren van allerlei specerijen. Het is er heel aangenaam om in die hof te lopen. Het is alsof Christus, gemeente, een ogenblik bij zijn kerk is. En of die tegen die kerk zegt, o wat vertoon je kostelijke vruchten van mijn genadewerk. Het is alsof die tegen zijn bruid zegt, en wat ruik ik de heerlijke geuren van de Ere Gods. Een gemeente, als die bruidegom zo aan het pronken is met zijn kerk, dan gebeuren er 2 dingen. Dan wordt die bruid zo diep verwonderd en verootmoedigd, dat ze de gezegende bruidegom mag gaan roemen. Hoort maar in vers 15. O fontein daarover, put der levende wateren die uit Libanon vloeien. Ik ga dat allemaal niet uitleggen, lees thuis de kanttekeningen maar eens. Maar dan mag zonder dat heerlijke beeld van een fontein en van levende wateren haar zaligmaker roemen, loven en groot maken. Maar gemeente, het heeft ook een andere vrucht. Als die bruidegom zo heerlijk van zijn bruid spreekt. En die bruid die moet dan een blik naar binnen slaan. Een blik slaan in haar hof, in haar leven, in het licht van die volmaakte, heerlijke, gezegende bruidegom. Zal ik het nou eens anders zeggen? Die bruid, die moet erachter komen dat ze hier nog op aarde is. Al is het dan in de geestelijke ondertrouw met Christus in de hemel. Maar die moet erachter komen dat ze hier nog op aarde is. En gemeente, dan ziet zij haar hof in het licht van zijn glans en heerlijkheid. En dan kan ze maar één ding zeggen van die hof. Die stikt. Die stikt. Die is walgelijk. Die is onvruchtbaar. Gemeent, hoe meer genade, moet je altijd maar onthouden, kun je dan weten of een mens veel genade heeft. Hoe dieper een ziel, als het over de heiligmaking gaat, buigen gaat en zich verfoeit in stof en as, de jubel van de apostel. Ik dank God door Jezus Christus gaat gepaard met de diepe, diepe doorleving. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van een lichaam der zonden en des doods? Al is ze dan verzekerd van haar staat. Wat moet ze zich als het over haar stand gaat in het geestelijke leven aanklagen en verfoeien. En dat, gemeente, brengt deze bruidskerk tot de bede van vers 16. Ontwaak. Noordenwind, kom, gij zuidenwind. Heel eenvoudig, dan vraagt ze of die noordenwind al de vuile stank en al de dorre en vieze vruchten en bruine bladeren uit haar hof zou willen wegdoen stormen. En of de zoele zuidenwind Christus glans op haar zou willen leggen. Om volmaakt kon het zijn tot zijn eer te leven. Omdat haar hof, mijn hof, zijn gezegende specerijen zou mogen doen uitvloeien. En nou heel eerlijk een vraag. Ik ga zo naar mijn tweede gedachte dat uitwerken. Maar zitten er hier nou mensen in de kerk die de eigen hof wel eens geroken hebben? Zitten er dan nog zielen in de kerk vanavond die met de ontvangen genade dieper ingeleid zijn in de stank van de eigen bestaan? Wil je het samenvatten? Daar ligt die apostel aan de voeten van zijn meester. En hij zegt: Heere, ga uit van mij. Want ik ben een zondig mens. Daar ligt die man zich te verwonderen over die wonderlijke gave Gods, zij het in de visvangst voor tijdelijke leven. En hij ligt zich te verfoeien in stof en as over wie hij gebleven is na ontvangen genade. Ga uit van mij. In zo'n stinkend hart kun u niet wonen. Ik moet van mezelf walgen. Gemeente, kennen we dat leven nou? Dat je wel eens verwaardigd bent geworden om God in Christus groot te maken.
En dat je aan de andere kant nou nooit verder komt dan in jezelf. Stof en stank onrein. Dan gaat genade schitteren tegen de zwarte achtergrond van een verloren bestaan. Voor het eerst en opnieuw. Daar heb u de oorzaak van haar bede. We gaan naar onze tweede gedachte, de inhoud van haar bede. Ontwaak noordenwind en kom gij zuidenwind. Doorwaai mijn hof. Gemeente, wij kennen dat in ons land ook wel. Dagen dat het blad stil is. Misschien windkracht 1, 2. En dan zullen u dat hier in het oosten van ons land minder hebben. Maar als bij ons in de Randstad het zo blad stil is, dan komen al die vuile, vieze luchten van al die fabrieken, die komen als het ware naar beneden. Op school leren we dan van smokvorming. Dat stinkt. Gemeente, nou ga ik eerst beginnen bij onbekeerde mensen. Het is in uw leven nog nooit gaan waaien. Maar het is in uw hart, vergeleken vanavond met een hof, bladstil. Mag ik het anders zeggen? Daar is de stilte van de dood in Adam. En het enigste wat ons hart en leven voortbrengt zijn walgelijke vruchten. En de stank van goddeloze zonden, van godsdienstige hoogmoed en van bedorven eigen gerechtigheid die God niet aangenaam is. Bladstil, doodstil. En als er nou eentje vanavond, en dan ga ik die bede even trekken uit het verband waarin die staat, als er nou eentje vanavond deze bede zou moeten schreeuwen, ontwaak en kom, dan bent u het. Ben jij het, onbekende medereiziger? Zoals Ezechiël het roepen moet in Ezechiël 37, bij dat dal van door het doodsbenen, gij geest, kom aan van de vier winden en blaas in de gedoden, opdat ze levend zouden mogen worden. De kanttekening zegt zo mooi in kanttekening 66. Dit is een zegen die God over zijn hof, dat is over zijn kerk zendt, te weten de winden daarop waaiend, om die te verversen en de lucht te zuiveren en vruchtbaar te maken, versta door de wind, de Heilige Geest. O onbekeerde medereizigers, wat is die blazing van die zaligmakende, krachtige, onwederstandelijke wind des Geestes toch onmisbaar nodig. Ontwaak. Eigenlijk staat er, zegt de kanttekening, reis op. Reis op, o God, reis op. Toon uw gezag, betwist uw zaak, wees ons een pleitbeslechter. O, dat God zo eens op mag staan in je leven. En je vanavond dus, door de kracht van de Heilige Geest. En dat hoeft echt niet altijd in de omstandigheden zoals de stokbewaarder. Dat kan ook heel bedaard in het zitten als een Lydia onder de preek aan het water.
Maar dat zo vanavond die geest dus mocht oprijzen. En in je dode ziel leven zou blazen. Door het woord. In de toepassing van die noordenwind en die zuidenwind. Ontwaak, kom. Weet u, wat is dat nodig? En ik ga dat straks wel uitwerken als de Heer het geeft. Maar wat is dat nodig voor die dochters van Jeruzalem? Waarom? Ach gemeente, hun hof stinkt zo. Naar de eigen gerechtigheid. Die God niet behagen kan. Hun hof stinkt zo. Omdat het niet opgelost is tussen God en hun ziel. En dan kun je denken aan dat eerst beginnende leven. Maar gemeente, mag ik nou eens een stapje verder doen? En die zou ik toch nog niet de bruid willen noemen. Wat heeft Jacob na Bethel 20 jaar lang met een stinkende hof over de aarde gewandeld? En die man, begrijp me goed, bedoeld eerbiedig, die heeft in de natuur vrucht na vrucht voortgebracht. Uiteindelijk bij 4 verschillende liefsten. En als het over de bediening ging uit die enige liefst om te geuren tot de Heer van God, dan was daar in die 20 jaar tussen Bethel en Pniel weinig van te zien. Tegelijk, wat heeft die man nadat hij in Pniel als de bruid van Christus ondertrouwd was, tot zijn einde toe moeten beleven dat hij nou nooit een hof kon voortbrengen waar God verblijd mee was. En wat heeft het in zijn hof menigmaal gestonken als hij met gebalde vuisten zei: al deze dingen zijn tegen mij. En wat is dan nodig? Dat die winden waaien in dat leven van dat bekommerde volk. Opdat Christus een gestalte zou ontvangen. Wat is het vanavond nodig voor een Jacobsvolk? Dat in Bethel wel zaligheid geproefd heeft. Maar wat de vaste zekerheid van de weldaad van Pniel mist. Dat die winden nog eens gaan waaien. Weet u gemeente, waarom er zo weinig oefeningen zijn in het geestelijke leven? Weet je waarom? Omdat we ons tuintje er zo aardig bij vinden staan. En omdat er zo weinig geroken wordt. Tussen Bethel en Pniel, de stank en de onvruchtbaarheid van het feit dat mijn zaak voor Gods aangezicht niet opgelost is. En we zijn, en begrijp me goed hoor, we zijn met een ontsluiting in het woord, met een openbaring van de middelaar. We zijn avondmaalganger geworden, we zijn bekeerd geworden, we zijn bezittend geworden, we zijn godsdienstig geworden. En we vinden eigenlijk onze tuin zo kostelijk voor God. En wat is dan toch nodig? Dat die wind bij vernieuwing nog eens blaast. Ontwaak, noordenwind. En kom gij zuidenwind, doorwaai mijn hof. En volk van God, ik heb u al een klein beetje gezegd in mijn eerste gedachte wat de legering is van die bruidsgemeente.
Wat is toch nodig, hè? Dat die winden waaien. De hapers opengelegd worden ook naar Pasen. In het licht van hemelvaart thuisbrengen in het vaderhart. Het licht van Pinksteren, de verzegeling met de geest. Wat is nodig dat die winden waaien. Maar vooral wat is nodig. Juist in de weg van heiligmaking. Om als een vruchteloze door die geesteswinden te ontvangen. En uw vrucht wordt uit mij gevonden. Om door de noordenwind arm gemaakt, arm gehouden. De noodzakelijkheid van de zuidenwind die het uit Christus neemt te ontvangen. Heb u goed gelezen, gemeente? Was nou de inhoud van haar bede? Ontwaak, noordenwind. Kom, gij zuidenwind. Ziet u de volgorde? Eerst de noordenwind, dan de zuidenwind. De kanttekening zegt verder in 66 over die winden. Ofschoon de zuiden- en noordenwind van verscheidene kwaliteiten en werkingen zijn. De eerste koud, de andere warm, de ene vochtig, de andere droog. Zo zijn ze nochtans beiden in de hof bevorderlijk. En somtijds is er scherpe bestraffing. En somtijds is er kalme en zoete vertroosting nodig. Ja, daar zou je wat van kunnen zeggen. Eerst de noordenwind en dan de zuidenwind. Gemeente, eerst stuk van de ellende, dan stuk van de verlossing. En anders komt er nooit plaats voor de dankbaarheid. Ze staan hier alle drie in de tekst. Ontwaak noordenwind, daar heb u de ontdekkingen in het stuk der ellende. Kom gij zuidenwind, daar heb u de vertroostingen die uit Christus zijn. En de dankbaarheid op dat zijn specerijen uitvloeien. Nou begint het met de noordenwind. Loop je er op school wel eens tegenaan, jongelui? Als ze zeggen tegen je, ja, bij jullie in de kerk, dat is allemaal zo zwaar. Moet eerst over de ellende gaan en het moet allemaal maar dieper en dieper. Je moet in Jezus geloven. En echt hoor, je kan ook best in het licht van Jezus en zijn kruis voor het eerst je zonde leren kennen. Nee, gemeente, nee toch. Je moet toch eens voorstellen dat ik morgenochtend naar de dokter ga. En dat die man me een recept meegeeft. En dat hij zegt, kijk, ga maar naar het IJsseland ziekenhuis, dat is bij ons in de stad. Daar liggen allemaal chemokuren voor je klaar. Denk u dat ik ga? Wat moet ik met die dingen doen? Die gaan mijn haar afbreken en die gaan mijn lichaam stuk maken. Dat is rommel. Al heb je het nodig als je kanker hebt. Maar gemeente, zolang ik niet door die dokter een verschrikkelijke diagnose kreeg, u bent ongeneeslijk ziek, heeft dat recept met die chemokuren geen enkele waarde. Het zou toch dwaas zijn, gemeente, als ik chemo ging slikken en dat ik er dan achter kwam dat kanker had, dat zou toch dwaas zijn? Gemeente, zo dwaas is het als we zeggen dat eerst de zuidenwind komt. En dat je eerst leert dat Jezus bloed reinigt van alle zonden. En nou er dan achter komt dat je zondaar bent. Nee, gemeente, eerst de noordenwind. Die me leert in zijn scherpe, ontdekkende bediening. De walgelijkheid van mijn bestaan, de onvruchtbaarheid van mijn hof. En de schuld voor mijn levende God, die me een rechterloos, verdoemelijk mens voor de Heere maakt. En dat is de weg, gemeente, waarin diezelfde dierbare geest, nadat hij noodzakelijk blies met de noordenwind van ontdekking,
zijn liefste werk mag doen. Namelijk om met die zoele zuidenwind het uit Christus te nemen. Om het aan zijn kinderen te gaan wegschenken. Noordenwind, zuidenwind. En nou een hele eerlijke vraag. Ken u gemeente? Ken u die noordenwind? Toen de Heilige Geest uw ogen opende. En toen u te doen kreeg. Vanuit het woord van God. Mag u ook evangelie noemen. Met de spiegel van de wet. Met de vloeken van de wet. Met het eisende recht van God. En dat u als een buitenstaander. Met een breuk tussen God en uw ziel. Het zijn uw ongerechtigheden die scheiding maken. Voor God kwam te staan als een verloren mensenkind. En ik weet het. Het is misschien vanavond tot onderwijs. Ik weet het, toen heb je het geprobeerd. Hè? Zielen vanavond in ons midden die dat weten. Toen heb je geprobeerd om met de hark van je gebeden het onkruid uit te wieden. Toen heb je geprobeerd met de spade van je tranen om de stinkende vruchten uit te spelen. Bidden. En toen heb je met je liefde tot Gods volk en je liefde tot Gods dag en je liefde tot Gods wet, tot zijn naam, zijn eer en zijn deugden, hartelijke wederliefde van zijn trekkende liefde. Toen heb je geprobeerd om met die liefde een aangename geur in je hof te maken die God wel behagelijk. Toen had je de zuidenwind niet nodig. En wat is profijtelijk? En dan doe ik een stapje verder. Wat is profijtelijk als die zielen, die nou in beginsel ontdekt, ontgrond en ontledigd zijn, die noordenwind krijgen, die de stok van je hark in tweeën breekt. Die de spade van je hart wegneemt. En die je leert dat al die liefdescheuren, die niet uit de vereniging, de ware geloofsvereniging in oefening, uit Christus voortkomen, onvolkomen en met zonde bevlekt zijn. Want al wat uit het geloof niet is, dat is zonde. Nog één stap verder. Dat die geest uit het noorden naar de rijke, zalige tijden in je leven, misschien wel de zoete omgangen met Christus, opnieuw is gaan waaien. God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. En dat je met het smaken van vergevende liefde, als het over je staat gaat, moest gaan doorleven dat die hemelse rechter nooit gesproken had. En je zonden heeft weggedaan in een zee van eeuwige vergetelheid. Noordenwind. Omdat in die weg, en nou ga ik terug naar het begin en dan loop ik het nog een keertje langs. Omdat in de weg van die noordenwind, dat ontdekkende, ontgrondende, ontblotende werk. Die zoele zuidenwind. Ook in het eerste leven. Dat woord wel eens een keertje opent. En je vanuit het woord verklaard mag worden wat er hier in je ziel omgaat. Ze zeiden vroeger onder het oude volk.
heb je een meeloper in het woord. Heb je het wel eens gezongen? Ik ben een vriend en ik ben een metgezel van allen die zijn naam ootmoedig vrezen. Wat heeft die zoele zuidenwind je wel eens vertroost en versterkt? Hij zal zijn werk voor mij volenden. O, dat liefste werk, toen in de nacht van je leven die zoele zuidenwind je vanuit de belofte van het genadeverbond ging onderwijzen in een zaligmaker die als de zon der gerechtigheid in je ziel zou opgaan. En toen je in de mogelijkheid van zalig worden, er is ene naam onder den hemel tot zaligheid gegeven, door de welke we moeten, maar ook kunnen zalig worden, wel eens geuppeld hebt van zielenvreugd, als het dan voor mij kan, dan kan het voor heel de wereld nog. Die zoele zuidenwind, die in de nacht van de kerst een erfdeel brengt, in dat toevallen van terecht tot de kribbe van Bethlehem. En al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Die zoele zuidenwind, die nou Christus verheerlijken gaat in de gangen van zijn vernedering, in de gangen van zijn verhoging, waar straks die bruidskerk van gaat uit zingen, dan loopt ze wonderlijk in het gemis door de noordenwind, groot van de koning te spreken, door de zoele inkomst van de zuidenwind, en gaat ze hem uittekenen. Mijn liefste, weet je die dochters? Die is blank en rood en hij draagt de banier boven 10.000. Zijn gehemeld is enkel zoetigheid. En al wat aan hem is, dat is gans begeerlijk. Zulk een is mijn liefste. Zulk een is mijn vriend. Alles wat aan hem is, zo beminnelijk en schoon. Genade is in zijn lippen uitgestort. Die geëeuwiglijk van God gezegend wordt. Ontwaak noordenwind. O, dan mag die zoele zuidenwind komen. Wat een zondagochtend thuisbediening. Vanuit deze woorden hebben we voorbereiding gepreekt. En toen was er ruimte om in de bedieningsuren. O, dat mijn liefste tot zijn hof kwamen. Een ogenblik te spreken van die zoele zuidenwind. Die nou Christus en zijn weldaden ook aan de dis des verbonds zo heerlijk tonen gaat. Als die niet alleen letterlijk de doeken van de brood en van de wijn afneemt. Maar als die geestelijk de doeken voor dat erfdeel wegneemt. En als die kerk dan zingen mag. Als gij in het recht zou treden en gadeslaan mijn ongerechtigheden. Wie? Maar nee, daar is vergeving. Altijd. Soms is maar één woordje wat je treft. Altijd bij u geweest, die soort geheren naar beving, recht kinderlijk gevreesd. En in die stand staat eigenlijk de tekst, hè. Wanneer die noordenwind en die zuidenwind in mijn hof zijn werk deden, dan heeft die bede ook een gezegend doel. Doorwaai mijn hof, dat zijn specerijen uitvloeien. Om dan met de ontvangen genade tot eer des Heren uit de doorboorde zijde van Christus, die niet alleen bloed, maar die ook het water van de heiligende geest gaf, bediend te worden. David schreeuwde erop.
met 119. Gun leven aan mijn ziel. Dan looft mijn mond uw trouwe hulp. We gaan het samen zingen. Stier mij in het rechte sporen. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond. Toen stonk zijn hof. Dat onbedacht zijn edder heeft verloren. Ai, zoek uw knecht. En dan gaat het geuren, want hij volhardt. Naar uw geboonte horen. 119 van 88 van 119. Zijn specerijen uitvloeien. Dat zijn twee wezenlijke woordjes, dat voelt u wel. Mijn hof, dat stinkt. Dat is verdoemelijk in Adam. En zijn vrucht, dat vloeit alles uiteindelijk uit een drie-enige God voort. Mijn hof. Dan heb ik gezegd, ik kom daarom terug in het licht van de ambtelijke bediening. Mijn hof. Als ik me niet vergis, dan zit daar de broeder van de hof. Mijn hof. Ik heb van God een hof gekregen in de Randstad. Er zitten hier verschillende ambtsdragers. Broeders, lieden zie ik nog zitten. Anderen die ik misschien niet ken. Onze hof. De hof van de gemeente. Of je nou hersteld bent of oud geformeerd. Of dat we geformeerde gemeente zijn of in net mijn hof. Ik denk niet dat er één kerkverband vanavond kan zeggen dat niet stikt.
Nou, dat zegt dan ontbreekt het je zeer aan ontdekking. Dat geloof u toch ook wel. Het stikt. En nou kun je dat hofje ook betrekken op elke vader. Want u bent priester van je kerkje. Dat is je gezin. Moeder, je staat de priester toch bij in uw gezin. En je kunt heel persoonlijk betrekken hier. Naar het hofje van je hart. Want we zijn geschapen als ambtsdrager. Profeet, priester, koning. Kijk gemeente. En of je dan dominee bent in Kapellen. Of je bent ouderling in Wierd. Of je bent ambtsdrager in deze gemeente. Maar dan gaat het erover of we samen geleerd hebben. Dat mijn hof steekt. Of je nou vader bent van een groot gezin. Of je bent weduwe met een groot nageslacht. Of je nou geen kinderen hebt gekregen van de Heer. Of dat je alleen door het leven moet. Maar gemeente, mijn hof steekt in Adam en naar genade altijd weer. En weet je wat er nou gebeuren moet in mijn hart, in uw hart? Wat er nou gebeuren moet in de kerk, in onze gezinnen, hier? Doorwaai mijn hof. Met die noordenwind en die zuidenwind. Ik zal het nooit vergeten, nee, blij was ik er niet mee. Maar dat oude volk vroeger zei, toen ik als een puber van een jaar of 14, 15 bij dat volk kwam, weet je waar je veel om vragen moet? Om ontdekkende genade, om ontdekkende genade. Omdat dat plaats maakt in mijn hof voor zijn specerijen, voor zijn gezegend werk. Gemeente, dan steken we de hand maar in eigen boezem. Weet je, dan zijn we toch allemaal zo zelf vergenoegd. De een met zijn gezin, de ander met zijn eigen hoogmoedige hart, de volgende met zijn kerkverband, weer een ander met zijn gemeente en zijn kerkenraad. Gemeente, we vinden eigenlijk dat ons tuintje. In het licht van die of van die. In het licht van de wereld of in het licht van de godsdienst. In het licht van die kerk die veel linkser hangt dan wij. We vinden toch eigenlijk dat ons hofje er nog niet zo slecht bij staat. Wat is toch nodig? Doorwaai mijn hof. Opdat zijn specerijen uitvloeien. En dan ga ik ons samen zijn besluiten met een paar van die specerijen te noemen. Die nou mogen uitvloeien als een ziel in de weg van de ontdekkingen. Door de naald van de wet mag getrokken worden tot de draad van het evangelie. En als een ziel in de gemeenschap met Christus. En nou staat het er in het leven van de bruidskerk. En nou ga ik het meenemen in de weg van heiligmaking. Zoals die in het leven van de meest bekommerde tot de meest geoefende in beginsel toch zal gevonden worden. Dan ga ik wat van die specerijen uitstallen die Gode aangenaam zijn. Wat is nou zo'n specerij? Zal ik laat beginnen. Een gebroken hart. En een verslagen geest. Dat is God aangenaam. Ik zeg niet dat dat aangenaam is voor zo'n ziel. Al is het ook waar dat in bewenen van de zonde meer zoetigheid ligt dan in bedrijven van de zonde. Maar toen die pinksterlingen verslagen van hart aan de voeten van die prediker Petrus lagen, toen heeft het in de hof van Jeruzalems tempel gegeurd. Van de aangename geur van de specerijen die God aangeeft. Wat zou de romande zijn? Als we kerkelijk op de puinhoop. Als we persoonlijk in onze gezinnen. Als in de binnenkamer van ons leven. Nog eens van die verbroken harten. Van die verslagen geesten hadden. Nee, dan wezen we niet meer naar een ander. Dan waren we ons ook niet meer aan het verheffen. Dan hadden we geen kritiek hier en daar op gemeente. Dan waren we de kleinste, de minste, de nederigste. Heb u het? Heb ik het? Je zou er jaloers vanavond op worden om het nog eens 5 minuten te mogen beoefenen. Het is er zo. Ontwaak noordenwind. Kom, gij zuidenwind. Omdat, ja, dat kan zo'n ziel niet bezien natuurlijk. Nee, maar omdat uit een wenende Christus er op aarde, omdat uit een doorstoken Christus er op aarde een gebroken hart en een verslagen geest geboren wordt. Nogmaals, dat zie ik zo'n ziel niet. Je moet niet denken dat een ziel met een gebroken hart zegt, ja, dat komt nou uit de verdiensten van Christus. Nee, daar weten ze niks van. Het is wel Gods werk. En hij ziet dat volk. Hij ziet zo'n arme tobber in Christus aan. En dan geurt die tuin. Zal ik een andere vrucht noemen? Ik denk aan die bloedvloeiende vrouw. 12 jaar lang stonk ze naar geld. En had ze alleen maar vruchten van haar eigen werken. En toen ze bij de laatste dokter geweest was. En ze had haar laatste centen uitgegeven wat. En toen ze geëindigd was in de dood. En die zuidenwind ze van Jezus deed horen. Toen is ze gaan geuren. Waarin? In die uitgaande daad. Van dat toevluchtnemende geloof. Dat de zomer van Christus deed aanraken. Wat heeft Christus toen gezegd? O vrouw. O vrouw. Toen heeft hij zijn eigen werk. In Marcus 5. Der leven bevestigd. En heeft hij van de geurende specerijen in der leven gezegd. Uw geloof, dochter, heeft u behouden. Ga heen in vrede. Uw geloof heeft u behouden. Hier zijn specerijen. Uitvloeien. Zal ik nog een vrucht noemen? Nou neem ik een grote stap. We leven na Pasen. En indien ge dan met Christus opgewekt zijt, zo zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is. En uw leven is met Christus verborgen in God. Dan geurt het. Ik ben met Christus gekruisigd. En ik leef, nog niet meer ik. Maar hetgeen ik dan leef, dat leef ik door het geloof in de Zoon Gods. En daar vloeien uit de kruisiging met Christus. Daar vloeien uit het afsterven van de oude mens. De vruchten voort van dat tere leven in de gemeenschap met Christus. In dat verborgen leven. Die grote God. En dat doet wel eens beoefenen. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan. Dat geurt, hè. U ruikt het bijna in de kerk. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan. tot de troon der genade om geholpen te mogen worden. Ter bekwamer tijd. En dan loopt die gekruisigde kerk met een onverenigd bestaan. Gij hebt leidzaamheid van nodig. Dan mogen ze wel eens met leidzaamheid de loopbaan lopen die voorgesteld wordt. Ziende zijn specerijen uitvloeien. Ziende op die overste leidsman en die volleinder des geloofs, Jezus. De welke om de vreugde die hem voorgesteld heeft, het kruis heeft verdragen en de schande heeft veracht. Eén plant met hem te zijn in de gelijkmaak van zijn opstanding wilt u allemaal. Maar dat kan alleen maar in de weg van een één plant te mogen worden. In de gelijkmaking zijns doods. Ze hebben mij vervolgd, ze zullen ook u vervolgen. Ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten. En het zei de discipel genoeg dat hij wordt de gelijkse meester. Kijk, en daar heb je de geurende vruchten in die gezegende hof. Opdat zijn specerijen uitvloeien. Want hij zal zijn gelijk een frisse boom in vetten grond geplant aan een stroom die op zijn tijd met vruchten is beladen en sierlijk pronkt met onverwelkte bladeren. Hij groeit zelfs op in ramp en tegenspoed. Het gaat hem wel. Het gelukt en wat hij doet. Wel nu. Gij geest, kom aan van de vier winden en blaas in deze gedoofde, ontwaak noordenwind. Kom gij zuidenwind en leg dan vanavond je vinger er maar bij. Doorwaai ook mijn hof, dat zijn specerijen, want het is uit God. Het is door God, het is tot God. En je voelt, dan hunkert de kerk niet alleen naar de komst van Christus hier, aan de avondmaalstafel, maar dan mag je de slotbede van ons tekstvers in het licht zien van de eeuwigheid. O, dat, mijn liefste, tot zijn hof kwamen en mij hiertoe door u bereid opnemen in zijn eerlijkheid. En dan mag hij eeuwig eten. Dan heeft de bruid Christus, ja, maar dat is niet het grootste. Dan heeft Christus zijn bruid en dan mag hij eeuwig eten. Edele vruchten, als de kerk hem looft, prijst, jubelt en toebreekt. Tot in eeuwigheid, ere zij de Vader, ere zij de Zoon, ere zij de Heilige Geest. Zullen er in eeuwigheid ook van uw hof vruchten gegeten worden? Of zal de stank van de rook van de pijniging opgaan om eigen schuld, ook van uw leven, van jouw leven, tot in alle eeuwigheid? Zou je het dan niet schreeuwen, ontwaak en kom. Heere des hemels en der ganse aarde, ontwaak en kom. Zoals u eenmaal kwam, verrassend op de Pinksterdag, met zo'n rijke vrucht, zou u het zo ook willen doen onder ons en onder onze kinderen, mijn geest op uw zaad. Mijn zegen op uw nakomelingen en op ootmoedig dank voor wat u schonk. Ga tot uw woning
En door Waaidorf ook van onze gemeenten, van onze kerken, maar ook van onze gezinnen en onze persoonlijke harten, tot roem van uw genade, in de wegneming onze zonden, breng veilig thuis en sterk als we alleen thuis komen en zegen onze geliefde ambtsbroeder, ook zondag weer in de bediening van het woord, om het bloed des verbonds, om Jezus wil. Amen. Van de eerste psalm is het tweede vers onze slotzang van die bloeiende hof uit de bediening van Christus, want hij zal zijn gelijk een frisse boom in vetten grond, geplant bij een stroom en wat daar volgt, het tweede van de eerste psalm. Gaat thans heen in vrede, dragende de zegen des Heren, de genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.